Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Het patriotisme is nog meer gegroeid dan ik toen het idee had. Je hebt nu was onlangs een wet aangenomen die het verbiedt om bijvoorbeeld nog Russische literatuur in het Russisch te lezen. Dus Tolstoj, Dostoevsky, Pushkin, ze moeten allemaal in het Oekraïens vertaald worden voordat ze verkocht mogen worden.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen radicaal aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over graan. Dat gaan we doen met Michael Persson. Welkom, Michael.
Dank je, Pieter.
Michael was onlangs in de Oekraïne. De vorige keer dat we hem spraken was hij op de luchthaven van Istanbul, als ik me niet vergis. Ja. Hij is alweer even terug. We gaan het erover hebben dat de Oekraïnse boeren hun graan niet kwijtraken. En of het graan al ligt te rotten in de opslag en wat ze er eventueel nog mee kunnen doen. Maar ik wil het eerst even hebben over Odessa, Michael. Dat is toch een stad die net als Parijs enorm tot de verbeelding spreekt. Er komen grote schrijvers vandaan. Als ik aan Odessa denk, ben er nooit geweest, heb je toch een heel mooi poëtisch, weemoedig gevoel. Mm-hmm. En dan is het extra tragisch dat die stad nu ook in de greep is van de oorlog. Wat was het grootste verschil tussen de vorige keer dat je er was en deze keer?
Ja, de weemoed is alleen maar gegroeid door de oorlog. Wat de tragiek van die stad nog groter en op een tragische manier misschien nog wel mooier maakt. Maar toen ik er de eerste keer heen ging in maart, toen was de oorlog net uitgebroken. De invasie was net begonnen en toen was er echt acute dreiging in ook Odessa. De vraag of de Russen daar zouden landen met schepen op het strand. Het centrum van de stad was gebarricadeerd letterlijk. Was niet toegankelijk ook zonder militair escorte. Dus rond die opera, prachtig 19e eeuws gebouw. Die was vol omsingeld door zandzakken. Er stonden tanks in de coulissen, maar onder een soort afdak bij de hoofdingang. Nu is die opera weer open, toegankelijk, zelfs functioneel. Volgens mij was er afgelopen donderdag was er een voorstelling die ik helaas net miste. Maar dat zijn dan matinees, want er is nog steeds wel een avondklok. De avondklok ging toen in maart in om 7:00 en die gaat nu in om 11:00. Dat betekent ook wel dat tot 11:00 zijn er mensen die op terrasjes zitten. Er wordt geflaneerd. Odessa is niet alleen een prachtige stad qua gebouwen, maar ook qua mensen. Dus het ziet er echt prachtig uit. Er wordt gedanst op straat. Er zijn straatmuzikanten. Dus het heeft de schijn van normaliteit tot 11:00 s'avonds. Mm-hmm. Maar laat ik zeggen tot 7:00 s'avonds. Want dan stopt de alcohol. Mag er geen alcohol meer worden geschonken. Wat niet betekent dat het niet gebeurt. Want wij kregen bijvoorbeeld nog bier in een theepotje. Toen we op een gegeven moment terugkwamen.
Is dat lekker? Bier uit een theepotje?
Het was extra lekker, ja.
Okay.
Ja, het was volgens mij zelfs Heineken. En het proefde veel beter dan ik ooit heb geproefd. Okay. Maar we kwamen toen, lag ook aan de situatie, denk ik.
Ja.
Maar goed, dus die stad heeft de schijn van normaliteit. Als je tussen je oogharen doorkijkt op bepaalde momenten. Tegelijkertijd is het lijden groot, want iedereen heeft natuurlijk mensen, een broer die aan het front zit, een moeder die in het buitenland zit omdat ze gevlucht is. Economie gaat slecht, veel werkloosheid, mensen
lopen. Want ze leunen daar veel op het toerisme.
Ze leunen veel op het toerisme en dat is non-existent, want je kan hier komen. Er komen vaak veel Turkse, Arabische, Duitse, Amerikaanse toeristen die normaal naartoe trekken. Er is een speciaal contingent van oudere mannen die daar om bepaalde redenen heen gaan. En die zijn er allemaal niet, want je kan niet vliegen op Oekraïne. Dus er zijn bijna geen bijna
maar het is
geen
een trist. Levendige prostitutie-industrie? Of?
Ja, meer dan dat eigenlijk. Het zijn, Odessa staat bekend om zijn mooie vrouwen. Of tenminste, dat is in elk geval de naam die de stad heeft. En daar komen dus inderdaad mannen op af Het is soms meer dan prostitutie, want het gaat om gezelschapsvrouwen met wie je dan een paar dagen kan optrekken. Dat vinden die mannen leuk. En soms worden er vrouwen inderdaad, die gaan mee. De mannen proberen daar vrouwen te halen om mee te trouwen. En daar is inderdaad een vrij levendige branche in. Dus
dat is nu ook allemaal weggevallen.
Dat is natuurlijk weg. Ja.
Ja. Dus onder de oppervlakte die er nog vrij zonnig uitziet, zit heel veel leed. En hoe kijken ze naar de oorlog en naar de Russen?
De oorlog zelf, een deel van die normaliteit is ook een soort patriotisme. Want economie is goed als die op gang blijft. Want dat levert geld op voor de mensen die niet zoveel geld hebben. Het levert belasting op, belastinginkomsten op, waarmee de oorlog voor een deel gefinancierd kan worden. Dus doorgaan zo goed mogelijk is ook een vorm van verzet. Het patriotisme is nog meer gegroeid dan ik toen het idee had. Je hebt nu was onlangs een wet aangenomen die het verbiedt om bijvoorbeeld nog Russische literatuur in het Russisch te lezen. Dus Tolstoj, Dostoevsky, Pushkin, ze moeten allemaal in het Oekraïens vertaald worden voordat ze verkocht mogen worden. Dus boekhandels
in Odessa. Dat is in Kiev verordeneerd door het parlement.
Ja, betekent dus dat gewoon hele kasten in boekhandels leeg zijn. In Odessa is een Pushkin museum. Pushkin die heeft daar een tijdje gewoond en een aantal belangrijke boeken geschreven. Zelfs al veel meer literaire helden. Ja, goed, ik wilde inderdaad even kijken wat dat betekende voor dat museum. Het was een maandag, laatste dag dat ik er was. En toen was het museum helaas dicht. Maar ik had het geluk, of in elk geval het journalistieke geluk, dat net die ochtend of die nacht was het standbeeld van Pushkin dat daar voor het museum staat, was besmeurd met blauwe en gele verf. En er stond de directrice van het museum met collega's of waarschijnlijk hulpjes daar. Die stond daar schoon te boenen uit alle macht. Toch wel kwaad, heel welbespraakt kwaad in het Frans. Omdat ze zei van, we kunnen, Rusland is wel de vijand, maar het Russisch is natuurlijk niet de vijand. Het Russisch als cultuur is ook in Oekraïne belangrijk. Het is voor veel mensen in Odessa is het gewoon de eerste taal. Dus dat je nu uiteindelijk in vertalingen boeken moet gaan lezen, dat het museum moet al zijn bordjes ook gaan vertalen in het Oekraïens. Dus dat je juist een icoon van de Russische cultuur, van de Russische taal, dat je die pas mag gaan lezen en bewonderen als hij in het Oekraïens vertaald is. Dat is natuurlijk een hele rare, tragische consequentie ook van deze oorlog.
Maar het laat allemaal zien hoe diep de haat tegen de Russen inmiddels
zeker
zit.
Ja, die is alleen maar gegroeid. En daarin gaan veel mensen in mee en sommige mensen radicaal, zoals deze.
Zitten daar eigenlijk nog Russen? Want van ouds heeft Odessa toch inderdaad een vrij grote Russische gemeenschap.
Zeker, of? Ja. Het onderscheid is lastig te maken. Ook veel Russische sprekers en etnische Russen zijn ook wel staan aan de kant van de Oekraïne, hoor. Dus er is een kleine kern die aan de kant van de Russen en aan de kant van de
anders
Poetin
dan
staat.
In het oosten, waar toch ook nog wel veel pro-Russische sentimenten
zijn. Ook deze museumdirecteur, die had wel enige sympathie voor ook voor de Russen. Of in ieder geval, die wilde niet gezegd hebben dat de Russen de agressors waren. Maar die vond dat de Russen zichzelf aan het verdedigen waren in Oost-Oekraïne. Dus het was deze museumdirectrice was in die zin niet onschuldig, is dat het goede woord? Ja. In ieder geval niet helemaal onpartijdig. Haar liefde voor de Russische cultuur strekte wat verder uit dan Pushkin en andere schrijvers alleen.
Goed, we gaan het over graan hebben, Michael. En de Oekraïense boer. We hebben natuurlijk allemaal op school geleerd dat Oekraïne de graanschuur van Europa is. Dat is nog steeds zo. Of zou je nog steeds zo kunnen omschrijven, toch? En dat komt door een bepaalde grondsoort. Hoe is die daar? Wat is dat voor grondsoort en waarom hebben ze dat?
Ja, waarom is die zo vruchtbaar, die grond?
Geologische
verklaring voor.
Maar er groeit gewoon heel veel op.
Groeit veel op. Het is trouwens niet alleen Oekraïne, hoor, maar het is ook Rusland zelf. Samen zijn zij een belangrijke exporteur van graan en een belangrijke leverancier van graan aan met name Afrika en het Midden-Oosten. En de reden dat Oekraïne zo populair is in Afrika en het Midden-Oosten als leverancier is ook omdat hun graan iets goedkoper is dan graan uit bijvoorbeeld Europa, Frankrijk en Amerika, voor zover die het niet allemaal zelf nodig hebben. Oekraïns graan heeft een klein beetje korting, er zit een beetje een discount op, omdat ze het van oudsher niet zo heel goed kunnen opslaan. En dat betekent dat zodra het geoogst wordt, komt er een enorme toevloed aan graan op de markt. Groot aanbod, waar je weinig mee kan spelen. Je kan het niet zoveel
opslaan.
Ze moeten
het kwijt. Ze moeten het kwijt. Dus op een gegeven moment is tegen elke prijs, bij wijze van spreken. Ja, ja, maar hoe komt het dat ze zo weinig opslag hebben?
Dat is heel goed. Dat geldt niet overal hoor. Wat grotere bedrijven hebben wel schuren waarin het ligt. En daar zijn we ook in geweest. Maar veel anderen hebben altijd, ik denk dat het nog een restant is van de een erfenis uit de Sovjet-tijd. Mm-hmm. Waarin de illusie was dat je op het moment dat het geoogst werd, dan hadden de boeren het meteen niet meer nodig. Dan ging het gelijk naar tussenpersonen of het ging gelijk naar het volk en werd gelijk verwerkt. Toen werd er niet zoveel geëxporteerd. Mm-hmm. Later werd er een deel van het graan of een steeds groter deel van het graan werd geëxporteerd. Toen was nog steeds dus uiteindelijk die manier van produceren en die hele keten was ingesteld op de geschiedenis waarbij de monden gelijk in de oude Sovjet-Unie gevoed moesten worden.
Ja.
Nu is er zijn ze onderdeel van een wereldhandelssysteem en zijn ze dus niet zo goed ingericht op het manipuleren van die handel.
Precies, want als je lid bent van het wereldhandelssysteem, is het fijn als je graan op het moment dat de prijs laag is, nog een tijdje in de opslag kunt houden, zodat je er op termijn een hogere prijs voor kunt.
Ja, en dan kan je inderdaad meer handelen op termijn, letterlijk. Dus dan kun je met futures gaan werken. En dat doen Amerikanen meer. Amerikaanse boeren doen dat ook zelf. Mm-hmm. Die handelen op de termijnmarkt. Die verkopen dus hun graan pas over een half jaar. De marges die erin zitten, houden ze zelf als het een hogere prijs oplevert. Ja. Dus je kunt meer spelen. Ik heb een tijdje in Amerika gezeten natuurlijk. En ook in Iowa op een gegeven moment een boer geïnterviewd. Die zat voortdurend op zijn telefoon te kijken naar de prijzen. Niet de actuele graanprijzen, maar naar de prijzen voor over een half jaar. En dan zat hij toch inderdaad te kijken naar, is het weer tijd om een ander contract te gaan sluiten voor de volgende batch graan die gaan oogsten. Dus die kunnen daar meer mee spelen dan hier in Oekraïne.
Want tot nu toe hebben we het hier ook wel over gehad, waar we bang dat graan ging rotten in de opslag. Toen dacht ik, ja, rot graan eigenlijk wel. Maar het probleem is dus eigenlijk anders. Er is onvoldoende opslag.
Het zijn die twee dingen, ja. De oogst van vorig jaar is opgeslagen in silo's. En die gaat dan normaal gesproken, beetje bij beetje, wordt het met schepen geëxporteerd. Normaal gesproken duurt dat een jaar tot de volgende oogst. Het wordt zo over de winter heen. Vanuit Odessa, Nikolaev en andere havens wordt dat naar met name Afrika en Midden-Oosten gebracht. De kwaliteit wordt minder. Als je het in goede silo's opslaat, kan je het wel zo goed mogelijk bewaren. Dat zijn van die grote zilverkleurige cilinders. Mm-hmm. Kan je het een beetje controleren qua klimaat. Wordt niet te warm. Kan je de dieren uithouden. En dus dat is blijft langer goed dan wanneer je het gewoon in een schuur opslaat. Maar ook daar kan je zeggen van na een jaar is het wel minder.
Stel, ik ben een Oekraïense boer. Ik heb weinig opslag. Dan probeer ik nu heel hard een schuur te vinden waar ik het alsnog op kan slaan. En wat kan je nog meer doen?
Ja, er is dus die grote havens waar normaal grote vrachtschepen, bulkschepen liggen om het graan te laden. Die zijn dicht vanwege de Russische blokkade en de mijnen die de Oekraïners zelf hebben gelegd. Dus één, heb je het probleem dat die silo's in die havens die vorig jaar zijn gevuld, die zitten nog steeds bomvol. Mm-hmm. Dat graan is nu in bezit van handelaren. Die proberen uit alle macht met vrachtwagens dat uit die silo's weg te krijgen, of een smal wegje naar het westen te brengen, waar nog een paar kleine havens aan de Donau liggen die wel open zijn. Die, mm-hmm. Dan kan je via de Donaumonding kan je alsnog de Zwarte Zee op, of je vaart dan eigenlijk naar Roemenië en dan wordt het overgeslagen. Grote schepen. Eindelijk op pad. Die boeren die proberen dat ook. Dus je hebt de oogst van vorig jaar die op weg is. Je hebt de oogst van dit jaar die zich daarbij mengt.
En dat stoppen ze in vrachtwagens die dan naar dat binnenvaartschip rijden.
Dat zijn echt alle vrachtwagens van Oekraïne en daarbuiten. Je ziet zoveel vrachtwagens uit het buitenland. Zijn van heinde verre gecharterd om daarin een grote optocht.
Maar wie chartert die dan?
Dat zijn soms de boeren zelf die voor het transport moeten betalen. Tot het punt van afleveren. En soms zijn dat de handelaren die het graan al hadden gekocht vorig jaar. En dus in die silo's in die havens hadden gestopt. En die dat nu uit die silo's halen en naar die kleinere havens proberen te brengen. Dus je hebt die twee stromen met twee financiers ervan. Twee eigenaren ook van dat graan. En die komen samen in een grote file. Die naar die kleine haventjes aan de Donau trekt. Waar dan kleine scheepjes voor de kade liggen. En veel te weinig capaciteit hebben. Maar goed, alsnog druppelsgewijs wordt het dan afgevoerd richting Constanta in Oekraïne.
En daar wordt het gewoon op een grote bulk carrier.
Ja. En voor een deel gaat het ook nog. Ja, sommige vrachtwagens rijden geloof ik ook door naar Constanta. Dan zijn er nog treinen die ook rijden. Die weer het probleem hebben dat het spoor in Oekraïne niet aansluit op het spoor in Roemenië of andere Oostbloklanden. Dus dat moet dan worden overgeheveld in andere wagons.
Ja.
ondanks de globale schaarste, de wereldwijde schaarste, is het aanbod in die havens daar ter plekke veel groter dan de vraag. Want de vraag is wat die schepen aan kunnen.
Ja.
Dus daar is de prijs die de boeren ook krijgen voor het graan, is dus laag. Aan de andere kant van, van deze trechter is het aanbod klein.
Want het is alles dat zit je in de haven van Constanta.
Ja, ja. En daar is aanbod klein, want het is alleen maar dat wat doordruppelt. En de vraag heel groot, want dat zijn de landen in Afrika die honger hebben. Dus daar is de prijs opeens twee keer zo hoog.
Maar wie worden er dan rijk? De handelaren.
Dat zijn de handelaren.
Dus de boeren worden arm, die leiden vaak verlies. Die truckchauffeurs, verdienen die er nog wat aan?
Nee, die worden ook. Die krijgen, wat zeiden, 150 euro voor een rit. Die op dit moment, ze wachten een paar dagen in de haven. Het duurt een dag en dan wachten ze nog 5-6 dagen. Dus je bent een week bezig, minimaal.
Voor 150 euro. Maar wie doet dat? Wie heeft daar zin in?
Sommigen, omdat ze vrachtwagenchauffeur zijn, omdat het enige is wat ze kunnen.
Maar ook veel omdat met, door de hoogte.
Veel werkloosheid, dus veel mensen doen het. Ik sprak een vrachtwagenchauffeur die het als tweede baantje erbij had genomen. Mm-hmm. Dus die was normaal monteur in een garage en die deed dit dan nog erbij. Dus je had dus de vakantiedagen of kennelijk had hij weinig werk even. En was nu aan een tweede rit bezig van zo'n week. Inderdaad van de havens naar de kleine Donauhavens. En vanwege het aanbod aan arbeid zijn de lonen heel laag. En het is echt heftig werk voor die mannen. Want die staan dus op een parkeerplaats in de zinderende hitte. In een haven waar ook raketten neerkomen, te wachten tot ze eindelijk een keer mogen laden. En dan krijgen ze 15 euro leefgeld. Deze man die ik sprak, die had zijn salaris nog niet eens gehad van de afgelopen weken. 15 euro leefgeld om het van te doen. Nou ja, Oekraïne is geen duur land, maar dat toch, daar moet je alles van doen. Dat is niet veel. En dan natuurlijk geen water bijvoorbeeld moet je daarvan kopen. En dat ook dat is allemaal duurder geworden. Dat halen ze bij de benzinepomp op de supermarkten. Dus alleen al aan water ben je zo. Ik was aan water en ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Zo'n 6, 7 euro op een dag kwijt aan de flessen die je moet drinken om een beetje bij te blijven. Dus dan komt het eten nog bij. Dus,
zwaar leven.
Zwaar leven, ja. Maar
het oneerlijk is dus dat die prijsvorming is dus heel lokaal van graan. Ik geloof precies. Dat gaat Tjerk morgen over alles over vertellen dat het bij gas inmiddels ook zo is. Dus op de ene plek is graan veel meer waard dan op de andere plek. Wat heerlijk is voor handelaren, want die kunnen dat margeverschil dan incasseren. Maar eigenlijk vreselijk voor die boeren en die truckers. Want die worden, die worden afgeknepen. En
ja, dat vind ik heel sneu dat ondanks die hoge prijzen, die natuurlijk weer erg zijn voor de consumenten. En zeker voor de consumenten die dat niet kunnen betalen in de armere landen. Maar dat die hoge prijzen, dus als die daar nog terecht zouden komen bij aan het begin van de keten. Ja. Waar de boeren en die chauffeurs het lastig hebben. Ja, oké, dan komt het nog goed terecht.
Compensatie.
Iets van een rechtvaardige verdeling. Maar in dit geval zijn er natuurlijk die tussenpersonen die inderdaad aan de ene kant met een lokale markt werken waar de prijzen laag zijn en ze gewoon inderdaad spekkoper zijn. En aan de andere kant kunnen profiteren van die hoge wereldprijzen op de wereldmarkt. Dus ja, daar zit natuurlijk iets heel onrechtvaardigs in. En ik geloof dat Oxfam, die had een paar maanden geleden zo'n verhaal ook over de profiteurs van de voedselcrisis. Ja, en dat zijn inderdaad grote handelaren. Dat zijn niet zomaar beunhazen, maar grote handelaren zoals Cargill, een groot familiebedrijf. Je hebt Viterra, wat vroeger Glencore was.
Cargill zit er ook in. Dat is een bedrijf dat in Amsterdam ook groot is. Toch in de Amsterdamse haven.
Viterra heeft een groot kantoor in Rotterdam. Die hebben er zitten er goed in. Het is natuurlijk wel zo dat hun capaciteit, wat zij verhandelen is ook kleiner. Mm-hmm. Dus in die zin maken ze misschien minder winst. Ik moet dat nog uitzoeken.
Ja.
Maar de marge die ze maken op wat ze verhandelen, die zijn groot. En daarbij zit Viterra ook nog, die handelt ook gewoon nog met Russisch graan. Dus ja, die weten echt wel.
Dat is slim op in te spelen. Dus dat wordt een van je volgende verhalen als je straks terug bent van vakantie. De grote profiteurs. Hoe zien die Oekraïense boeren hun toekomst nu? Want ze gaan dus nog wel saaien, begrijp ik uit jouw verhaal. Ook al krijgen ze hun graan vaak amper weg.
Niet
en
maken
ze het ook helemaal er zijn ook al boeren die zeggen, we gaan niet saaien, want zolang we het niet kwijt krijgen. Maar dat is toch vrij dramatisch.
Dat klopt, ja. Dus die zeggen van, nou, Eén, het kost me geld om te zaaien. En ook soms heb je nieuwe kunstmest nodig, die ook schaars en duur is. Maar twee, dan is weer de vraag of ze dat kwijt kunnen. Zolang die blokkade er is, zitten ze straks met graan dat niet eens... Nu is nog de vraag van hoe krijg je het graan het land uit? Mm-hmm. Straks als er niet gezaaid gaat worden, kan de vraag zijn... is de vraag zelfs, er is niet eens graan. Want die boeren zeggen van ja, als ik het sowieso niet kwijt kan... en als ik het dat kwijt kan voor heel weinig geld en maak ik er verlies op... waarom zou ik er dan überhaupt nog gaan beginnen? Dus het gevaar is dat er veel land braak blijft liggen in het komende seizoen. Dan hebben we het dus niet eens meer over prijzen en profiteurs. Maar dan is het graan er niet eens meer.
Ja. Is dat ook niet desastreus voor Oekraïne zelf? Of wordt er nog wel voor eigen gebruik nog wel? Dat kunnen ze natuurlijk altijd kwijt.
Hoe die dynamiek dan precies gaat, of er dan nog genoeg boeren zijn die wel er hel in zien om te zaaien, om het eigen land te voeden, dat je zou denken van wel, want ik spreek inderdaad boeren die dat wel gaan zaaien, die nog wel genoeg geld hebben en denken van, die ook optimistisch zijn, denken van nou, er komt een akkoord, of de oorlog is over 3 maanden afgelopen, en dan is alles weer normaal, en zelfs beter. Dus ze zeiden, het ligt een beetje aan de instelling zakelijk en het karakter van de individuele boer, of die wel of niet het risico gaat nemen. En sommigen zijn pessimistisch. En die denken van ja, ik ga niet het verlies nemen van een volgende oogst. En anderen denken van nou, over een half jaar is alles weer normaal.
Hoe zit het met het akkoord? Want er is een akkoord. In principe onder auspiciën van Turkije tot stand gekomen. Rusland heeft zich bereid getoond om graanschepen door te laten. Maar
ja,
het is nog niet van kracht.
Ja, ik ben daar niet zo heel optimistisch over. Maar goed, ik laat me graag logisch straffen. Maar het is heel ingewikkeld. En er is dus een soort van principeakkoord op hoofdlijnen. Dat op zich is winst. Dat op zich is vooruitgang. Want blijkbaar vinden de Russen en hetzelfde als de Oekraïners... die daar in Istanbul aan tafel zaten te onderhandelen samen. Een van de eerste momenten volgens mij dat... na de mislukte vredesonderhandelingen, dat Russen en Oekraïners aan dezelfde tafel zaten en vervolgens ook kennelijk eens zijn geworden over het probleem. Mm-hmm. Namelijk dat graan dat niet wegkomt. Het zijn wel onderhandelaars, diplomaten. Het groene licht moet uiteindelijk worden gegeven door Poetin zelf. En tot dusverre wijst alles erop dat het blokkeren van die graanexport echt onderdeel is van de oorlogstactiek van Rusland. De blokkade zelf... Maar er is ook infrastructuur gebombardeerd, treinen, havens, terminals, graanvelden die in de fik worden gestoken. Dus het lamleggen van deze belangrijke bron van inkomsten van voor Oekraïne is onderdeel geweest van de strategie. Ja. Zoals ook het stoppen van het draaien van de gaskraan en daarmee spelen onderdeel is geweest.
Maar profiteert Rusland hier ook van? Dat zij kunnen nog wel gewoon zelf, exporteren en de graanprijs gaat hoge prijzen.
Ja, ze profiteren van hoge en hun capaciteit, hun export is niet zo sterk gedaald. Al zeggen ze van wel, maar dat is niet zo. Zij hebben zelf niet zo heel veel belang bij het opheffen van die blokkade. Nee. En het herstel van die graanexport door Oekraïne. Dus of ze dat echt gaan doen. Een tweede is nog dat het echt niet makkelijk is. Want ze zeggen van, dat zei Guterres... De VN-baas die zei van ja, alleen de details hoeven nog maar te worden ingevuld. Maar details zijn in dit geval echt hoofdzaken. Want je moet dan het eens worden over de schepen die veilig naar Odessa en Mykolaiv kunnen gaan varen. Reders moeten genoeg vertrouwen hebben dat het veilig kan. Dat die niet op een gegeven moment tot zinken worden gebracht. Oekraïne moet het idee hebben dat ze die... schepen kunnen gaan laden en dat ze dat graan kunnen veilig kunnen exporteren. Dus er moet een soort van konvooi is daar nodig. Een soort van bescherming tegen de Russische schepen die daar nog steeds liggen. En de Russen die willen de garantie dat die schepen geen wapens gaan smokkelen. Dus die willen een soort controle en inspectiemogelijkheid hebben in de havens van Oekraïne bij het laden / terugkomen van die schepen. Nou, dat kan ik me niet voorstellen dat Oekraïne dat gaat toestaan om de Russen in de havens te hebben. Dus wie moet het dan gaan doen? De Turken misschien. Wie gaat het konvooi vormen? Wie gaat die schepen dus beschermen? Gaan de Turken dat ook doen? Dan heb je dus een NAVO-partij die daar...
Is de NAVO ineens betrokken.
Tussen twee strijdende partijen zit. Nou,
dat is in ieder geval... Dat wordt bijna onmogelijk. Dus Rusland heeft er geen... belang bij. En als ze het wel goed zouden vinden, wordt het nog een helskarwei om dat op een goede manier uit te voeren.
Ik vrees eerlijk gezegd dat ze nu dus soort van toeschietelijk zijn geweest met zo'n principeakkoord. Ja, alleen de details moeten nog worden ingevuld. En dan kunnen ze vervolgens wijzen van ja, dat ligt dus niet aan ons. Wij willen wel. Maar dit kunnen wij die toestaan.
En wie zullen uiteindelijk los van de Oekraïnse boeren hier het meest onder lijden? Hebben we al zicht op in hoeverre landen in Afrika hier last van hebben?
Wat ik hoor van inderdaad onze collega's in Afrika en het Midden-Oosten is dat ja, verwacht wordt in augustus, september. Dat dan wel de voorraden echt...
Dat is net als bij het gas. Ja, op het moment dat de voorraden op zijn, dan komen we her en der in grote problemen. Michael, dank je wel.
Graag gedaan.
Voor je heldere verhaal. U luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Ik kondig hem net al een beetje aan. Dan praten we met Tjerk Gualtieri van Wezel en Bart van der Weijer over gas. Gelukkig, ik weet niet eens of het gelukkig is, maar het Russische gas blijft stromen, weliswaar in iets beperktere mate dan voorheen. Wat zullen uiteindelijk de consequenties daarvan zijn en hoe voorkomen we dat de gasprijs nog verder blijft stijgen? Graag tot dan.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.